Wij lezen Matteüs 13, vers 36 tot en met het 52e vers. De schriftlezing is Matteüs 13, vanaf vers 36 tot en met het 52e vers.
Verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordde en zei dat tot hen: wie een goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En een goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oost is de verleiding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de verleiding deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk des vaders. Die oren heeft om te oren, die oren. De schat in de akker, de parel van grote waarde. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke mens gevonden hebbende, verborgen dien. En van blijdschap over dezelfde gaat hij een en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt. De welke hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging een en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Het visnet. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net geworpen in de zee en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oevers optrekkende en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen ze weg. Alzo zal het in de verleiding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der vaderen afscheiden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen: heb gij dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem: ja, heren. En hij zeide tot hen: daarom een iegelijk schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voorbrengt.
De tekst voor de verkondiging vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 13 vers 47 tot en met vers 50. Zullen wij die gelijkenis, die woorden nog een keer lezen met elkaar? Dan zegt de Heer Jezus: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net geworpen in de zee, dat allerlei soorten van vissers samenbrengt. Het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken. En nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen ze weg. Zo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knessing der tanden. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, gooi jij wel eens een hengel uit? Ik zie dat er hier op Urk heel wat gevist wordt, ook door jongeren. Dan ga je met je poerstok naar de singel of ergens anders naartoe, in de hoop dat je een vis aan de haak slaat en op het droge trekt. Maar ja, je begrijpt wel, je kunt met een poerstok gaan vissen, maar je kunt ook op andere manieren vis proberen te vangen. Door bijvoorbeeld fuiken uit te zetten of met een kotter de zee op te gaan. En ach ja, ik hoef dat u allemaal niet te vertellen, want dat zou ik geen eens kunnen. Er zijn er onder ons die dat 30 keer beter kunnen vertellen. Je kunt met een boomkorkotter de zee op gaan en met een vleischoetkotter. En dan kun je ook op een bepaalde manier vissen om bepaalde vissen te vangen. Nou, in de gelijkenis van vanmiddag zijn er ook vissers actief. Ze vissen ook. Weet je hoe zij vis vangen? Zij vangen vis door een net in het water te werpen en door het water te slepen. De Heer Jezus die vertelt een gelijkenis, een verhaal met een boodschap. En dan heeft hij het over een visnet, een sleepnet dat wordt gebruikt. Wat wil hij zeggen? Wat wil hij duidelijk maken? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is het sleepnet. We letten op drie gedachten. We letten op het net dat wordt in het water, door het water getrokken. We letten op de vissen die worden in dat net getrokken. En we letten op de oever, want het net wordt uiteindelijk op de oever getrokken. Dus we letten op het net, de vissen en de oever. Ja, in Matteüs 13 vindt u heel wat gelijkenissen over het koninkrijk van God die de Heer Jezus verteld heeft. Met allerlei verschillende beelden wil de Heer Jezus onderwijs geven over het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God. Ja, zeg je, waar is dat koninkrijk van God? Om een antwoord op die vraag te geven, zou je kunnen terugwijzen. En je zou kunnen zeggen, in het paradijs waar Adam en Eva zo met God omgingen, zo harmonieus, daar was het koninkrijk van God. Je zou ook omhoog kunnen wijzen en zeggen, daar waar God woont en troont, waar de engelen zijn die hem de lof toebrengen en waar mensen zijn die in Christus ontslapen zijn en die hem groot maken, daar is het koninkrijk van God. Je zou ook vooruit kunnen wijzen. En kunnen zeggen, ja straks als de Heer Jezus op de wolken van de hemel komt, nou dan breekt het koninkrijk van God pas echt aan en definitief aan. Dan zal het volkomen gevestigd worden. Ja, maar dat is niet het antwoord dat de gelijkenis geeft op die vraag. Het antwoord dat de gelijkenis op die vraag geeft, waar is het koninkrijk van God, is dat is hier al. Dat is nu al. Dat koninkrijk van God, dat is met en in de komst van de Heer Jezus naar de aarde gekomen. En overal, waar mensen zich klein maken voor God, waar mensen de Heer lief krijgen en hem willen volgen, daar zie je al iets van het koninkrijk van God oplichten. Daar is het koninkrijk van God. En over dat koninkrijk van God, daar geeft de Heer Jezus onderwijs over. En elke keer als hij een verschillende gelijkenis vertelt in dit hoofdstuk, laat hij een bepaald onderdeel, een bepaald facet van dat rijk van God naar voren komen. In de gelijkenis van vanmiddag vergelijkt hij het koninkrijk van God met een sleepnet. Er wordt gevist, zegt de Heer Jezus, in het koninkrijk van God. En het beeld dat de Heer Jezus in onze gelijkenis gebruikt, dat is misschien wel het meest aansprekende beeld geweest voor de discipelen van de Heer Jezus. En niet alleen omdat ze, als ze in Galilea waren, daar bootjes konden zien, scheepjes konden zien, die uitvoeren en die het meer op gingen, die bezig waren om te vissen. En omdat je daar vissers kon zien die bezig waren op de oever met de netten. Maar ook omdat er nogal wat discipelen waren van de Heer Jezus die visser zijn. En die precies weten waar de Heer Jezus het over heeft als hij het heeft over een visnet. Die precies wisten hoe je dat net moest werpen en hoe je dat net weer op moest halen. En die wisten van de blijdschap als het net vol was, maar ook van de teleurstelling als het net leger was dan ze hadden gehoopt. Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, ze waren visser. En ze waren bezig met het net, het visnet. Toen de grote visser, de Heer Jezus, langskwam. En zei, kom eens, ik heb ander viswater voor je. Ik wil dat je visser van mensen gaat worden. En om dat te kunnen zijn, wil ik je iets duidelijk maken. Wil ik je onderwijs geven. En daarom kom eens zitten aan mijn voeten. Dan ga ik onderwijs geven over het koninkrijk van mijn vader. Waar jullie werkzaam in mogen zijn. En waar jullie dat visnet in mogen werpen. Zie je ze zitten? Aan de voeten van de Heer Jezus. De Heer Jezus die zegt. Discipelen. Hebben jullie het door als je straks met het woord van mij de wereld overgaat. Dat er heel veel mensen geen waarde zien in het woord van God. Het is als een schat, zeker, maar het is een schat die voor veel mensen verborgen is. Veel mensen zitten niet op het evangelie te wachten. Maar hoor eens, jullie mogen getuigen zijn van Gods ontferming voor het verlorene. Weet je wat jullie mogen doen? Wat jullie moeten doen? En de Heer Jezus, hij kijkt de kring rond van de discipelen. Jullie mogen het evangelie net werpen in de zee van de wereld. En je mag het wereld heen trekken. Ja, want dat wordt bedoeld met de zee. De zee is de zee van de wereld die vol zit met vis, met mensen. De wereld wordt vergeleken met een zee. En ik weet niet of u verstand hebt van de zee en van de onderzeewereld. Maar als je daar plaatjes en beelden van ziet, of als je een duik maakt, dan zie je hoe mooi de onderzeewereld is. Prachtige koraalriffen zijn er te zien. Schitterende gekleurde vissen. Want de Heer heeft ook de zee geschapen en ook de onderzeewereld. En hij onderhoudt de wereld, ja, en ook de onderzeewereld. Die is heel mooi. Maar eerlijk is eerlijk. De zee en de onderzeewereld is niet alleen mooi. Want wat gaat er ook een dreiging van de zee uit. Er zijn allerlei gevaarlijke stromingen en duizelingwekkende dieptes en draaikolken en vissen die op elkaar jagen. En wat kan het water van de zee soms akelig koud aanvoelen. Nou, in zo'n wereld daalt weer Jezus af. En in zo'n wereld, zegt weer Jezus, moet nou het net van het evangelie geworpen worden. Het mag getrokken worden langs roofvissen. Door donker en diep water. Door stromingen en kolken. Ja, door modder. Met andere woorden, gemeente. In onze koude, zondige, opstandige wereld. Een wereld die niet op God zit te wachten. Mag het evangelie net geworpen worden. En God trekt het er doorheen. Door de hand van zijn vissers. Iemand heeft eens gezegd, ik had me kunnen voorstellen dat er had gestaan in Matteüs 13, het koninkrijk van God is gelijk aan een dieptebom die God op zijn tijd zal werpen om al onze koninkrijkjes weg te vagen. Ja, maar dat staat er niet. God werpt geen dieptebom. Maar een visnet. Vind je dat geen wonder? Vind je het geen wonder dat er gevist wordt? Want God is niet oneerlijk, toch? Als hij de wereld in de zonde zou laten liggen. Maar Gods liefde is zo groot dat hij zijn enige geboren zoon geeft. Om het eeuwig leven te verwerven. Kijk, als de Heer Jezus, jongelui, niet geboren zou zijn geweest. En als de Heer Jezus niet gekomen zou zijn. En de lijdensweg niet was gegaan. En het offer van zijn leven niet had gebracht op Golgotha. Dan had er niet gevist hoeven te worden. Waarom niet? Nou, dat had geen enkele zin gehad. Want dan waren we allemaal verloren. En dat zou niet oneerlijk zijn geweest. Maar de Heer is zo bewogen met ons. Hij zendt verkondigers van de goede boodschap. Hij zendt er vissers op uit. Vind je het geen wonder? Dat je mag horen over de Heer Jezus Christus. Kijk, je bent eraan gewend geraakt, of niet? Je vindt het eigenlijk, ja, toch wel vanzelfsprekend. Ja, ik lees de Bijbel, ik hoor het evangelie. Ja, God is bewogen. Met zondige mensen, maar het is zo'n ontzettend wonder. Dat er ook vanavond weer gevist mag worden. En dan gaat het in onze gelijkenis om het sleepnet. Weet je hoe er met een sleepnet vis werd gevangen? Jongens en meisjes, dat was eigenlijk een heel groot net. En aan de bovenkant van het net waren er allemaal drijvers bevestigd, stukjes kurk. En aan de onderkant was dat net zwaar gemaakt met stukjes ijzer of lood. En dan werd dat net geworpen. En vaak werd dat net, omdat het zo groot was, vastgebonden aan twee verschillende scheepjes. En die voeren dan evenwijdig over het water. En dan bleef dat net mooi aan de oppervlakte. Door die kurkjes, door wat ze hadden aangebracht aan de bovenkant. En het zakte ook diep tot op de bodem, omdat het verzwaard was. En dan werd dat net door het water getrokken. Misschien heeft het wel iets weg, maar misschien zeg ik ook wel iets heel doms. Van boomkorvis. Ik dacht zelf even jongens en meisjes aan een soort plastic tas die je open houdt en die trek je zo door het water heen. Ja, dat begrijp je ook wel, daar kan er van alles inkomen in dat net, in die tas. Nou, zie je de discipelen zitten? Daar zitten ze, hè, aan de voeten van hun meester. De vissers krijgen les over het visvangen in het koninkrijk van God. En de Heer zegt, werp dat net van het evangelie er maar in straks. En sleep het er maar door de wereldzee. Want zo zal je vis vangen. Zo gaat het er in het koninkrijk van God aan toe. En wij mogen zeggen, zo gaat het er nog steeds aan toe in het koninkrijk van God. Want de grote visser roept nog steeds mensen. Om visser te worden van mensen. Wat is hun opdracht? Nou, dat is niet zo ingewikkeld hoor. Hun opdracht is, werp het sleepnet van het evangelie in de wereldzee. En ja, dat mogen predikanten doen, ambtsdragers, evangelisten, zendelingen. Maar dat mag u ook doen als zondagsschooljuf. En als opvoeder en als verenigingsleider. Dat mag u doen, u die staat in het ambt van alle gelovigen. Je mag het evangelie doorgeven. In woord en daad, al biddend, zingend, lezend. En als het goed is, wordt dan het hele net geworpen. Het hele net. Want ja, een visser die gaat vissen. Die gaat toch niet een net werpen met heel af en toe is een drijvertje aan de bovenkant. En een stukje lood of ijzer aan de onderkant. Zodat het, als je dat doet, dan gaat dat net zeg maar een beetje zwieren. En dan kan het niet mooi over de bodem heen gaan. Dan is het niet strak gespannen. Dan kun je niet zoveel vis vangen of misschien wel helemaal niks. En je gaat ook geen net werpen waar allemaal gaten in zitten, want dan kunnen de vissen er zo weer uitzwemmen. Nee, het sleepnet wat je werpt, dat moet goed zijn en gaaf zijn. Er mogen geen gaten in zitten, geen opening. Maar gemeente, dit sleepnet, dat is puntgaaf. Daar markeert helemaal niets aan. Dan moet je dus ook geen stukjes gaan uithalen. Er komen de gaten in het net. Dit woord, het woord van God, moet de zee in van de wereld onder de mensen verkondigd worden als een sleepnet door het water gehaald worden, zodat er vis wordt gevangen, zodat zondaren worden gevangen. En dan moet het hele net en het hele evangelie verkondigd worden. Je mag het evangelie niet aanpassen aan dat wat mensen willen horen. Of wat misschien wel heel goed zou landen in onze cultuur. Nee, het is wet en evangelie, zonde en genade, belofte en bedreigingen, dood en leven, eeuwig wel en eeuwig wee. Ja, dat laatste ook. Want de Heer Jezus, ik kom daar straks nog even op terug, die spreekt zelf over de verschrikkelijkheid van de hel en van het verloren gaan. Hij verzweeg het niet. Wij mogen het ook niet doen. Het hele net uitwerpen. Ja, zeg je maar. Is er niet iets beters, iets spectaculairders, iets, ja, gewoon een ander middel te vinden om mensen te vangen? Oh, misschien wel. Maar zo wil God het. En hij zegt, predik het woord. Hij zegt, ga met mijn woord de wereld in. En daar verbind ik mijn zegen aan. En daar mogen wij ons aan houden. Dit is het middel dat God ons heeft gegeven. En waar hij zijn belofte aan heeft verbonden. Zijn zegen aan wil geven. En daarom mag je veel verwachten hoor. Als de Bijbel open gaat. Doe je dat? Je mag veel verwachten van de Heer. Als je de Bijbel opent thuis. Aan tafel. Als je de Bijbel opent met de kinderen van de zondagsschool. Je mag veel verwachten. Van de Heer. Als je de Bijbel leest voor jezelf. Als het openvalt. In je bank als je in de kerk zit of thuis meeluistert. En je mag slepen. De Heer zegt, strooi maar, zaai maar. Zo wijd en breed als het net breed is. En het net is breed. Het evangelie mag aan iedereen verkondigd worden met bevel van bekering en geloof. Het net, het wordt geworpen. En je ziet het in gedachten voor je gebeuren. En dan, wat gebeurt er dan? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de vis. De vissen die in het net worden getrokken. Want kijk, zie je ze daar gaan? Daar gaan ze, de discipelen. Ze zijn op hun scheepjes gegaan en ze trekken dat sleepnet door het water heen. En dan komt er van alles en nog wat in het net. Ja, dat kun je niet zien natuurlijk. Want dat net, dat zit onder het water. Maar kom, laten we vanmiddag even dat net omhoog trekken om te zien wat er allemaal in zit. Kijk, zie je dat? Daar zit een zeester en daar zit een platvis. En daar zit een kwal. En daar een stuk zeewier. En een steen en een takje. En misschien in onze tijd van milieuvervuiling zeg je wel, daar zit ook een leeg cola blikje in. Er zit van alles en nog wat in het net. En vooral heel veel verschillende soorten vis. Begrijp je? In het net van het evangelie dat door de wereldzee wordt getrokken, zitten heel veel verschillende mensen. Mensen die verschillen qua leeftijd, qua karakter. Mensen die verschillen qua huidskleur. Die verschillen met dat wat ze in de portemonnee hebben. De een is heel rijk en de ander die heeft bijna geen cent uit te geven. Allerlei soorten van verschillende mensen. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Alleen, de gelijkenis zegt dat er uiteindelijk maar twee soorten mensen in het net zitten. Goede vis en kwade, slechte vis. Goede vis, slechte vis. Ja, en de Joodse luisteraars die wisten precies waar de Heer Jezus het over had. En nee, slechte vis, kwade vis, dat is geen vis die niet goed zou smaken, dat is geen vis die ziek is, maar dat is onreine vis. In Leviticus 11 had de Heer gezegd, je hebt reine zeedieren en je hebt onreine zeedieren. Dat wat geen vinnen heeft is onrein, dat mag je niet eten, dat kun je niet consumeren, daar heb je niks aan. En nu zitten er in het net reine vissen, vissen waar je wat aan hebt, maar ook onreine vis. Je kunt er helemaal niks mee met die onreine vissen. Maar ondertussen zitten ze wel in het net. En ze blijven erin zitten totdat het net vol is en op de oever wordt getrokken. Het sleepnet van het evangelie zitten dus in wezen maar twee soorten mensen. Rein of onrein. En wij zitten allemaal, zoals we hier vanmiddag in de kerk zitten of meeluisteren, in dat net van het evangelie. Ik weet niet of je dat doorhebt. Maar dat is echt een geweldig voorrecht. Dat is zo rijk dat je in dat net van het evangelie zit. Misschien ben jij wel zeg maar in dat net geboren, omdat je ouders bij de kerk horen, gelovig zijn. Weet je hoe mooi dat is? Ja, mooi, maar onze tekst zegt wel heel eerlijk, dat is niet genoeg voor je behoud. Want je kunt ook als slechte vis in het net zitten. Als je lid bent van de kerk, als je naar de kerk komt, betekent dat nog niet dat je automatisch behouden bent. Er zijn twee soorten mensen in één gemeente onder één preek. In de zichtbare kerk loopt een scheidslijn. Er zijn er die de Heer oprecht lief hebben en er zijn er ook die de Heer niet oprecht lief hebben. En dat is voor ons niet altijd zo te zien. Want de buitenkant kan op orde zijn en de woorden die je spreekt, die kunnen klinken als een klok. Als je toch niet echt met je hart van de Heer houdt en hem niet dient en hem niet de eer geeft die hem toekomt, dan ben je onrein. En dan gelden die woorden die de Heer sprak in Openbaring 3 richting de gemeente van Sardis. En hij zei, ja, je hebt wel de naam dat je leeft, maar ondertussen, ik zie wat anders. Want ik kijk tot in je hart, je bent geestelijk gezien dood. Je bent een schijnchristen, een naamchristen. En daarom gemeente een vraag. Wat voor hart heb je? We worden allemaal meegetrokken met dat woord. Maar hoe zit je nou in het net? Wat voor vis ben je? Want hoe mooi ook en hoe rijk ook, onder het evangelieleven is nog wel wat anders dan uit het evangelieleven. En de belangrijke vraag, en dat is een persoonlijke vraag, dat is, doet het woord kracht in je leven? Heb je echt overgegeven aan de Heer? Geloof je echt dat Hij het Lam van God is? En als je dat zegt, is dat dan meer bij je dan lippentaal? Ben je veranderd van onrein naar rein? Dat is onmisbaar nodig. Want van huis uit, dat geldt mij en dat geldt u, zitten we in dat net. Maar wel als een onrein iemand. Tenzij het wonder van wedergeboorte plaatsvindt. En dat wonder, dat wil de Heere nu bewerken onder de bediening van het woord. Want het sleepnet van het evangelie gaat ook vanavond door de kerk. En het is zo breed als de muren van de kerk breed zijn. En weet je wat nou het wonderlijke is? Dat je kunt veranderen van onrein in rein. Kijk, dat kan in het echt natuurlijk niet, hè, jongens en meisjes. Als jij aan het vissen bent. En je zegt, oh, ik heb beet, de dobber gaat onder. En je haalt je poestok omhoog. En je hebt een baars aan de lijn. Ja, dan verandert die baars niet in 2 seconden in een snoek. Nee, dat gebeurt niet. En een krab verandert niet in een scholletje. En een dier zonder vinnen, die krijgt niet opeens vinnen erbij. Dat kan niet. Dat kan onder het evangelie wel. Dan kun je van onrein rein worden, van ongelovig gelovig, van iemand die niet zoveel met de Heer Jezus heeft, of misschien wel niks met de Heer Jezus heeft, kun je veranderen in iemand die heel veel met de Heer Jezus krijgt. Ja, dan kan hij zelfs de allerbelangrijkste voor je worden. En dat is de diepste bedoeling, waarom dat u deze gelijkenis hoort. Daarom klinkt die gelijkenis vanmiddag in je oren. In jouw oren, als je nog onbekeerd bent. Dat je gaat ontdekken, dat kan niet. Straks vindt een grote scheiding plaats. Tussen rein en onrein. En die God liefhebben en niet liefhebben. En de Bijbel, we zongen het. Hè? Het zijn aangrijpende woorden uit Psalm 119. Maar goddelozen, die kunnen in het gericht van God niet voor God bestaan. Ik moet veranderd worden. En hoor eens, dat kan. Want het evangelienet is nog niet op de oever getrokken. En het sleepnet wordt nog door de gemeente getrokken, door de wereld getrokken. Dat is Gods geduld, Gods ontferming met ons. Hij wil zondaren bewegen tot geloof. Het is nog vistijd. Het is nog het visseizoen. De aangename dag van zaligheid. En daarom als dit voor jou van toepassing is, verhard je dan niet. Laat je nou leiden. Door die genadige grote visser. Neem zijn genaoot moedig aan. Zou je niet dan eenvoudig je handen vouwen en bidden? Hoe raar het misschien ook klinkt, hoe tegenstrijdig het misschien ook klinkt. Heere, neemt u mij gevangen. Neemt u mij gevangen. Ja, want dan pas ben ik echt waarlijk vrij. Ja, zeg je, maar ik heb een andere vraag. Hoe weet je nou of je een goede vis bent? Nou zou je dan jezelf niet hebben leren kennen als ondeugdelijke vis. Als iemand die niet deugt omdat je God niet geeft waar hij recht op heeft. Zou je dan door de leiding van de Heilige Geest jezelf niet als een onrein iemand gaan zien. Zou je daar niet verdrietig over zijn. Zou je niet verlangen hebben om die goede, genadige, barmhartige God te dienen en te volgen? Zou je dan niet heel eerlijk, net als die dichter van Psalm 26, je leven open willen leggen voor de Heere en zeggen, Heere, beproef vrij van omhoog. Mijn hart, mijn leven, dat voor u als de alwetende God helemaal open ligt. Toets u maar mijn gang. En als er iets bij mij is wat niet klopt, laat het me zien. Breng mij, leid mij op de eeuwige weg. Kijk, een goede, een reine vis, dat is iemand die zich vastklampt aan de Heer. En aan het woord van de Heer en daarop steunt en leunt. En vertrouwt op Hem en op zijn woorden en met zijn zonden en wonden vlucht naar Hem. Dat is iemand die niet kan nalaten hand en oog op te heffen tot God omhoog. Kijk, ik geloof niet dat een goede vis zijn handen erbij pakt. En dan naar zijn vingers gaat kijken. En dan gaat tellen en zeggen, nou ja, ik ga naar de kerk en ik lees de Bijbel en ik bid dagelijks. En ik probeer een beetje netjes te leven en ik geef geld aan een goed doel en aan de kerk en nou ja. En je gaat tellen en je denkt, nou ja, het doet zo slecht nog niet. Je maakt de balans op. En je denkt, nou ja, God mag wel tevreden met mij zijn. Sta je zo nog in het leven? Zou dat niet de taal zijn van iemand die onrein is, omdat je uiteindelijk dan je houvast zoekt in jezelf en in je eigen dingen en in je eigen werk? Gemeente, hoe zit je in het evangelie net? Hebt u de Heer Jezus lief met heel uw hart? Of niet? Ben jij een meeloper? Zit je met een onvernieuwd hart in de kerk, in het evangelie net, en vind je het eigenlijk wel prima ook? Wil je eigenlijk het liefst dat evangelie net uitzwemmen, er overheen springen, omdat je denkt het beknot me in mijn vrijheid? Denk je dat? Schijnbedriegt. Kom tot je schepper die jou kent en jou echt gelukkig kan maken. Kom tot je schepper die jouw herschepper wil zijn. En je zult er zo goed mee af zijn. Want wie tot hem komt voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. En die op hem steunt en op hem leunt en op hem vertrouwt, die zal niet beschaamd worden, maar bemoedigd worden. Die krijgt onderwijs. En die krijgt kracht in het dagelijks leven. En die mag groeien in de liefde tot hem. In het sleepnet van het evangelie zitten uiteindelijk maar twee soorten vis. Maar er komt een dag dat de scheiding die er is openbaar komt. En dat brengt ons tenslotte nog bij het laatste. Want waar gebeurt dat? Waar komt die scheiding openbaar? Op de oever. Onze laatste gedachte. Het net wordt ook op de oever getrokken. Ja, want als het net vol is, dan wordt het opgehaald. Geleegd. En dat is het grote moment waar vissers naar uitzien. Wat zit erin? Wat is de vangst? En dan wordt er geselecteerd. En natuurlijk, tegenwoordig vindt dat selecteren en dat sorteren al plaats op het schip, op de kotter zelf. Dan wordt de vis gestript en schoongespoeld en in ijs gelegd en bewaard totdat je uiteindelijk naar wal gaat. Maar vroeger kon dat niet. Gebeurde dat niet zo. Dan voeren die scheepjes met dat net naar de oever. En dan als ze bij de oever kwamen, dan werd dat net naar elkaar toegetrokken. Althans de uiteinde. En dan werd het gesloten. En dan werd het op het strand, op de oever getrokken. En daar vond de selectie plaats. Ja, deze vis. Ja, geschikt voor consumptie. En die? Ja, die ook. En die ook. Nee, die niet. En die ook niet. En die ook niet. Die is rein. Die is onrein. En de slechte vis, die onreine vis, die je niet kon verkopen, die je niet kon eten, die werd weggeworpen. Maar de goede vis, die werd verpakt, in vaten gedaan. En nu zegt de Heer Jezus dat eens de scheiding tussen goede en slechte vis openbaar zal komen op de oever van de eeuwigheid. Wanneer gebeurt dat? Als het net helemaal vol is. En wanneer is het net helemaal vol? Bij de voleinding der wereld. En dat tijdstip is nog niet aangebroken. Omdat de Heer zoveel mogelijk goede vis wil vangen. Maar die dag breekt wel aan en wie weet hoe spoedig. Wie weet hoe spoedig de laatste visdag aanbreekt als de grote visser, de Heer Jezus, terugkomt. Op de wolken van de hemel. En dan selecteert hij. En dan laat hij dat selecteren aan de engelen over. Wij hoeven dus niet te selecteren. Wij mogen dat niet doen. In Gods koninkrijk is dat ten ene male onmogelijk. Want wij kunnen nooit verder gaan dan uiteindelijk een stukje buitenkant. En dan kunnen we ons nog vergissen. Als wij zouden moeten gaan selecteren, als een dominee zou moeten gaan selecteren of een kerkraad, dan zou je zomaar kunnen zeggen, ja, dat is reine vis en dat is er ook één. En die, ja, daar moeten we het even over hebben. Dat is een twijfelgevalletje. En dat is er niet. Dat is er geen eentje. En die zeker niet. En die, ja, die is toch, nee, onrein. Wij zouden zomaar onrein voor rein aanzien en rein voor onrein. Wie had gedacht dat Judas de Heer Jezus zou verraden? Wie? Ja, jij misschien. Want je kijkt in de kinderbijbel en je denkt, joh, die Judas ziet er ook niet zo heel erg aardig uit. Hij heeft wel een beetje een gemeen gezicht. Maar de discipelen wisten het niet hoor. Ze zeiden, wie dan ben ik het? Ze hadden echt niet gedacht dat Judas dat was. Kijk, wij zien 1 Samuel 16 met Samuel aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. En hij laat kaf en koren nog samen op de akker staan. Dat is de gelijkenis, althans de uitleg van de gelijkenis die we samen lazen. Omdat die gelijkenis heel veel overeenkomsten vertoont met onze gelijkenis van Sleepnet. Daar wordt ook gezegd, niet gaan selecteren. Laat dat aan de engelen over. Want God geeft hen straks aanwijzingen en zij zullen uitgaan. En de slechte vis afscheiden van de goede. En de engelen zullen dat feilloos, nauwkeurig doen. En het onkruid uit, en het kaf halen uit het koren. En de onreine vis uit de reine vis. Te midden van de reine vis. En dan kun je denken, ja, die onreine mensen, dat zijn mensen die in openbare zonde leven. Dat zijn ook mensen die in het evangelie net meegetrokken werden. Maar toch de Heer Jezus niet lief hebben gekregen. Kijk, hier kun je de schijn nog ophouden. Maar deze gelijkenis vertelt ons dat God er een keer doorheen prikt. Omdat die werkelijk pijlt tot in ons hart. Hoe zei Johannes het ook alweer in Openbaring 21. Hij schreef in het koninkrijk van God dat straks aanbreekt. Weet je wie er niet binnenkomen? Dat noemt hij van alles, maar er staat ook dit tussen. Tussen dat hele rijtje van woorden. Daar komt niet iemand binnen die verontreinigd is. Die onrein is gebleven. Die wordt weggeworpen. Nou en zeg je. Een vis is toch blij als die wordt teruggeworpen in het water. Dan heeft hij zijn vrijheid terug. Ja, maar Jezus zegt, zo mag je dat niet zien. Want je wordt niet teruggeworpen in het water om vrolijk verder te zwemmen. Je wordt weggeworpen. En weet je wat er in werkelijkheid gebeurde met die onreine vissen? Die werden weggeworpen, die werden zo naar achteren gegooid, geworpen. En dan verbrandden ze in de warme oosterse zon. Of dan waren daar de roofvogels die hen opaat. Jezus, die gebruikt aangrijpende beelden en zegt, ze worden geworpen in de vurige oven. Waar geween is en tanden geknarst. En dat zijn beelden die ons iets willen doen laten voelen van wat het is om eeuwig te worden buitengesloten. Omdat het is om de toorn van God voor altijd te moeten dragen. Dat is een bittere ervaring. Als je ontdekt hoe verschrikkelijk het is dat je in dat net werd meegetrokken. En wel de stem van de herder gehoord. En genodigd en gelokt tot de vreugde van de bruiloft van het lam. Maar hem afgewezen. Dan zul je jezelf gaan verwijten. Had ik maar geluisterd. Toen de Heer zo liefdevol nodigde. Kom nou toch bij mij. Ja, zeg je, dat klinkt wel heel ernstig. Maar is dat nou echt de werkelijkheid? God is toch liefde? En de Heer Jezus is toch barmhartig? Daar sla je nou precies de spijker op zijn kop. Inderdaad. Maar daarom juist. Omdat God liefde is. Omdat de Heer Jezus barmhartig is. Trekt hij je vanmiddag aan je jas. En zegt hij, ik wil niet dat je weggeworpen wordt. Want ik weet, zegt de Heer Jezus, als geen ander hoe erg dat is. Ik werd een weggeworpen. Ik werd buitengesloten door mijn vader. Ik moest neerdalen tot in de diepte van de hel. En daarom, omdat de Heer Jezus weet hoe erg dat is, heeft hij over de aangrijpende werkelijkheid van de hel gesproken. Ernstig en eerlijk. Nee, we bewegen u vanmiddag niet tot angst. Maar tot geloof in hem die het leven is en het eeuwige leven zo graag aan je wil geven. Ja, geen wonder. Dat wil hij geven aan een ieder van ons. Kijk, achter deze ernstige boodschap klopt het liefdeshart van God. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Hoe je dat doet, door als een arme zondaar aan de voeten te komen van hem, die zijn zoon gaf, de Heer Jezus Christus. De enige middel tot behoud die alles heeft gedaan om ons zalig te kunnen maken. Hoe je dat doet, je door hem laten verzoenen, door te zien op de Heer Jezus Christus. Door je over te geven aan hem. En waar dat gebeurt, daar is het Koninkrijk van God. En ja, dat is vaak nog verborgen voor ons, hè, om in het beeld van de gelijkenis te blijven. Dat net, dat zit nog onder water. Je ziet het niet. Maar het is er wel, dat Koninkrijk van God. Het komt ook. Nou, mag ik eens vragen. Hoe staat het er met je voor? Wat voor vis ben je? God vist vanmiddag. Hij trekt het sleepnet door de gemeente heen. Waarom? Op met dat ene doel dat je het leven vindt in de Heer Jezus Christus. Die zegt, wend u naar mij toe, word behouden. Zodat je straks als goede vis geoogst mag worden. En je eeuwig mag verwonderen over zijn liefde en zijn trekkracht. Dan zeg eens, bent u door het geloof verbonden geraakt aan de Heer Jezus? Kreeg je hem lief? Gaat je hart naar hem uit? Wil je hem volgen? Is hij je dierbaar geworden? Nou is dan de stof van deze avond geen stof om je over te verwonderen. Heb je dan niet alle reden om de Heere groot te maken? Hem, die je trok met het koord, het touw van zijn liefde. Die mij zocht en mij vond, mij ving. Ja, want hij, hè, hij zocht. En hij vond. En hij ving mij. Ik was niet zo gewillig. Ik wilde wegzwemmen. Je komt geen vis tegen die op zoek is naar een visser. Want dan denk je, het is uit met mijn vrijheid. Maar een vis die gevangen wordt, omarmd wordt door het evangelie net. Door de armen van Christus. Ja, die zal ervaren. Toen gaf hij mij de echte vrijheid. Want hij bevrijdde mij van mijn ik en van mijn zonde. En hij verbond me in de liefde aan hem. Voordat ik wilde en voordat ik zocht. En voordat ik hem vond, vond hij en zocht hij mij. En waarom wie roemt, roemen in de Heere. Wie roemen in vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Bent u door het geloof aan de Heere verbonden? Dan hebt u alle reden om hem groot te maken. Die de eerste was in je leven. En dan heb je ook alle reden om zijn geduld en trouw te prijzen. Want er zijn van die momenten, of niet, na ontvangen genade, dat je toch weer je eigen koers wilt zwemmen. En dat de Satan wat lokvoer strooit en je denkt, wauw, daar ga ik achteraan. En je zwemt bij de Heere vandaan. Maar hij zoekt je weer op, hij trekt je weer naar hem toe. Hij hield je vast. Zou je hem dan niet prijzen? Zou je hem dan niet prijzen als je tot geloof kwam voor het uitzicht wat hij je geeft en biedt? Want straks mag ik, als de grote scheiding plaatsvindt, ingaan in de vreugde van mijn God. Dan mag ik, vers 43, stralen, blinken als de zon in het koninkrijk van God. Ja, als dat rijk van God straks voor goed aanbreekt, dan mag ik als gelovige zijn als een vis in het water. Helemaal in mijn element. Precies zijn zoals God me bedoeld heeft. Hem groot maken. Amen.